Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Corné van Zijl van Actiam.
Goeiedag.
Deze uitzending draait om activistische aandeelhouders. Een activist aan boord is misschien een nachtmerrie voor het management, maar wat betekent het voor jouw beleggingen? Corné, om maar meteen met de deur in huis te vallen, activistische aandeelhouders, blaffen ze nou vooral of bijten ze ook echt?
Toevallig heb ik wat papers erover gelezen. En dan blijkt dat slechts in 9% van de gevallen er daadwerkelijk gebeten wordt. En in de overige gevallen bloedt het dood. En we hebben DSM deze week gehad, waar ook bijvoorbeeld eens een activistische aandeelhouder is geweest. Die heeft heel veel lawaai gemaakt. En uiteindelijk verkoopt hij zijn aandelen en hoor je er nooit meer wat van. En dat gebeurt in de meeste gevallen. Maar dat trekt natuurlijk wat minder media-aandacht.
Ja, want hoe gaat het algemeen in zijn werk? Wat is hun plan van aanpak als ze aan de poort rammelen?
Nou, er moet iets aan de hand zijn. Ondermatige winstgevendheid, slecht management, ondermatige kapitaalstructuur. En dan denken ze, nou, wij kunnen hier wel wat aan verbeteren. En dus nemen ze een belang. En als het belang genomen is, gaan ze lawaai maken. En dan kan het zijn dat het bedrijf zelf daarop gaat reageren. Dat hebben we bijvoorbeeld in het verleden bij Unilever al gezien. Of dat ze dusdanig veel medestanders krijgen, dat ze iedereen meekrijgen en dat men het bestuur tot de actie neigt.
Ja, en zijn dat partijen die echt alleen om hun eigen portemonnee denken, of zitten er ook wel eens wereldverbeteraars tussen? Vorige week bijvoorbeeld hadden we het over Carl Icahn, die in één keer de strijd wilde aangaan met McDonald's. Wat bleek, zijn dochter die is dierenwelzijnsactivist en die wilde dat de boel daar verbeterd werd. Heb je dat soort gevallen ook, of is het dat ze eigenlijk altijd bezig zijn met hun eigen portemonnee?
Ik zie Carl Icahn nog niet zoals wereldverbeteren, nee, moet ik zeggen. Nee. Je hebt bijvoorbeeld bij Engine One gezien. Dat was een activistische aandeelhouder die bij Exxon naar binnen is gekomen. Die waren echt op duurzame gronden. Die zeggen van ja, zonder duurzaamheid gaat deze oliemaatschappij dood. En dat is daar gelukt. Maar 99% van de gevallen is het gewoon alleen het geld wat telt.
En in Nederland natuurlijk, follow this bij Shell.
Ja, follow this inderdaad. Dat is ook een mooi voorbeeld van een activistische aandeelhouder die en des te meer blijkt maar eens dat je beter kan praten en manieren zoekt om het bedrijf over te reden tot het volgen van het pad wat jij wil, dan gewoon maar simpelweg je aandelen verkopen en met je staart tussen de benen weglopen.
Straks meer, dan gaat het over een opvallende benoeming bij Unilever. Hoe profiteer je als aandeelhouder van de komst van een activistische belegger? Stuurt het bijvoorbeeld de beurskoers omhoog? Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Philips wist al in 2015 van de problemen met de slaapapneu-apparaten, zo onthult het FD. En toch greep de top pas jaren later in.
Dit hele rapport leest als één lange lijst met zaken die eigenlijk niet op orde zijn, waarvan Philips is erkend dan de kwaliteitscontrole, de klachtenbehandeling. Daar gebeurde eigenlijk heel weinig mee heel lang. En dus Philips zat op heel veel cruciale informatie, maar was kennelijk niet in staat om daar iets mee te doen, om echt in te grijpen.
Opnieuw vertrekt een Nederlands bedrijf naar het buitenland. Na Shell en Unilever is het de beurt aan DSM.
We brengen twee iconische bedrijven industrie samen. Aan de ene kant gezondheid en voeding, aan de andere kant geur- en smaakstoffen. We brengen ook capabilities samen. Dus als we kijken naar wetenschap en research, dan heeft zowel DSM als Firmenich een fantastische historie in die ontwikkelingen.
Olielanden gaan de productie flink opschroeven, maar een daling van de olieprijs blijft vooralsnog uit.
Beginning in July, OPEC and its allies like Russia are going to raise production by an additional 216.000 barrels a day.
En de vrouw die Facebook groot maakte, stapt op.
Sheryl Sandberg is stepping down as chief operating officer at Meta, the parent company of Facebook.
Sandberg has been with the company since 2008 and is widely considered one of the most powerful women in tech.
Het is een van de meest spectaculaire sancties tot nu toe. De boycott van Russische olie. Daarover bereikte de EU deze week een akkoord. Russische olie mag niet meer via de zee Europa binnenkomen. Het is dus een gedeeltelijke boycott. En daarmee gaat een derde van alle Russische olie in de ban. Ja, ik zei het al, het is een compromis. Maar Corné, is het er wel eentje met effect, denk je?
Nou, je zag een klein effect in de olieprijs op het moment dat het aangekondigd werd. Maar daar bleef het ook bij. Uiteindelijk, kijk, dat is een groot verschil met gas. Olie kan je eigenlijk alle kanten op verschepen. En dat gaat er waarschijnlijk ook gebeuren. En dat heb je eigenlijk ook de afgelopen maanden gezien. India en China kopen het met een leuke korting van Rusland. Ja, het is heel triest dat dat gebeurt. Maar het is wel de praktijk.
Ja, dus het is geen bluf van Rusland. Want Rusland heeft zelf ook gezegd, nou ja, wij kunnen makkelijk andere afnemers vinden. Bijvoorbeeld China. Dus dat gaat ook echt gebeuren, denk je?
Ja, je moet bedenken dat de grootste landen in de wereld niet aan de kant van Rusland zitten, maar gewoon een andere benadering hebben en dit zien als een lokaal incident. Wij in de westerse wereld zien dat als een klinklare oorlog. Ik ook. Die kijken er anders tegenaan en die vinden het niet zo erg om om wat minder principes te hebben en gewoon wel die olie te kopen.
Ja, maar is het dan ook zo dat wij er zelf het meest onder gaan lijden onder dat invoerverbod op olie?
Nou, wij kopen die olie natuurlijk ook gewoon ergens anders.
Maar wel misschien tegen een hogere prijs?
Nou ja, tegen de huidige prijzen die er zijn. En die koop je dan van regimes zoals Saoedi-Arabië, Verenigde Emiraten, waar natuurlijk helemaal niks mee aan de hand is.
Nee, zeker niet. Ja, dat is niet veel beter, wil je zeggen.
Nee, inderdaad. En ook in Jemen is volgens mij een oorlog in dezelfde mate gaande. Dus wat dat betreft is het, ja, de wereld is nou eenmaal zoals die is. We hebben wel olie nodig.
Ja, nou die olieboycott gaat dan misschien niet heel veel pijn doen. Het trok wel veel aandacht deze week. Maar een andere maatregel gaat misschien wel pijn doen. En dat heeft te maken met het verzekeren van olietankers die Russische olie vervoeren. Want dat zat ook in dat sanctiepakket dat dan later dit jaar in moet gaan. Denk je dat verzekeringsverbod, dat dan wel pijn gaat doen? Want dan wordt het lastig om ook die olie van de ene naar de andere plek te krijgen voor Rusland.
Ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel een hele moeilijke kwestie. Heel veel van die verzekeringsmaatschappijen zijn westers. De Londense markt is daar een hele grote markt in. En die zullen dat dus gaan verbieden. Ja, ik ongetwijfeld zullen er op de Cayman-eilanden verzekeringsmaatschappijen komen met geld van waar, weet ik van waar, die dat dan wel gaan verzekeren. Dus ik ben bang dat dat ook niet zoveel gaat helpen. Maar dan moet je wel echt heel diep in de verzekeringsbasis van olietankers zitten. Dat is een hele specialistische kennis.
Ja, nou laat ik nog één ander ding daaruit pakken. Want er was best veel nieuws rondom olie deze week. Ook de OPEC, de OPEC Plus landen, die hebben aangekondigd dat ze de productie van olie flink op gaan schroeven. Kunnen we deze stap dan als een echte ommekeer zien wat jou betreft?
Ja, enorme ommekeer. Want op het moment dat het werd aangekondigd zag je ook een directe reactie in de olieprijs. Die ging $2 omhoog. Dat was wel een beetje verwacht. Het was zelfs wat meer verwacht, vandaar dat die opwaartse reactie was.
Ja, Corné, volgens mij bespeur ik hier een klein beetje cynisme, of niet?
Ik ben ook erg cynisch hier, sorry, dat zie je niet. Door
Nee, je staat hier ook met een heel strak gezicht. Dus als ik zo naar je kijk, dan lijkt het ook alsof je inderdaad heel serieus bent.
Maar nee, wat van tevoren zag je wel een benadering dat ze met of zonder Rusland zouden doen. Waarbij je zag van, oké, er lijkt wel enige verandering ten opzichte van de verhouding van Saoedi-Arabië die ze eerder hadden gehad dit jaar. Maar laat wel wezen, het is in het belang van de olieproducerende landen om dat mondjesmaat te doen. Vorig jaar had Rusland 120 miljard aan olieinkomsten. Dan moeten ze wel wat van korting geven. Maar vorig jaar was de gemiddelde olieprijs $69. Nu is die 115 zo'n beetje.
Ja.
Wat aangeeft dat je dus op $200 plus is. Dus simpelweg even op de achterkant van de sigarendoos uitgerekend, krijgen ze $80 miljard extra inkomsten dit jaar alleen al. Daar kan je best wat korting van geven. En dus het is in het belang van Saoedi-Arabië en in het belang van Rusland om die productie niet te veel op te voeren, want dat zou die olieprijs kunnen schaden.
Ja, maar lang verhaal kort. At the end gaat dit weinig zoden aan de dijk zitten dus.
Nee, inderdaad. En Rusland krijgt alleen maar meer inkomsten. Een belangrijke factor wat je hierbij niet moet onderschatten, van ja, ze gaan een beetje meer olie produceren. Het is 200.000 vaten. Terwijl de dagelijkse productie ongeveer 100 miljoen vaten is. Dus het is 0,2% extra. Nou, dat schiet dus niet echt veel op. Wat veel belangrijker is aan de vraagkant is dat China weer opengegooid wordt. Waardoor de vraag in China veel meer zal toenemen. En dat effect zal veel groter zijn. En dat gaat dus per 1 juli, juni opengegaan.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Vind je dit nou een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. En dan komt deze aflevering nog makkelijker in je favoriete podcast-app. En ook bij anderen is die voor anderen nog makkelijker te vinden. Ja, opnieuw verdwijnt een icoon uit Nederland. Naar Shell en Unilever verhuist ook DSM zijn hoofdkantoor naar het buitenland. Niet naar het Verenigd Koninkrijk, maar naar het saaie Zwitserland. Reden: het voedingsbedrijf gaat fuseren met het Zwitserse Firmenich.
Ik weet ook niet hoe je het uitspreekt.
Dus we doen maar gewoon wat. Dat bedrijf is, wat we wel weten, gespecialiseerd in parfums maken, ingrediënten. Won zelfs een Nobelprijs. Eerst maar even die fusie, zoals die wordt genoemd, Corné. Is dat een slimme zet?
Ja, dus operationeel is het een, denk ik, een hele slimme zet. Een heel... Ja, precies op de lijn die DSM al heeft gevolgd. Ook een hele logische zet daarom. En ook gelijk dat ze afscheid van die materiale business hebben genomen. Over die afscheid wil ik nog even zeggen. De verkopende partij, een van de kopende partijen langs is 17% die koers gestegen na de koop van die materialenbusiness van DSM.
Oh, en dan heeft DSM te weinig...
Inderdaad, die conclusie kan je snel trekken en is ook terecht. Want DSM wou er heel graag vanaf om deze deal te doen. Maar wat ik wel heel bijzonder vind... Ja, operationeel is het goed en volledig in lijn van de verwachting. En daarmee zijn ze weer verder een stapje gekomen op de waardeketen. Dat doen ze goed.
Maar vind ik wel interessant dus wat je zegt. Dus die materialen tak, die hebben ze veel te goedkoop van de hand gedaan. Waarom was daar zo'n haast bij? Moest die weg voordat ze die fusie konden doorvoeren?
Nou, die leverde 3,5 miljard op. En laat dat nou precies het bedrag zijn wat ze aan de familie hebben moeten betalen voor Firmenich als extra... als extraatje.
Bruidschat.
Dus, als een bruidschat voor de familie. Dus wat dat betreft... het is een hele grote overname. En het is een hele dure overname. Vandaar dat het ook wat winstverwaterend effecten werkt... voor DSM-aandeelhouders. Mm-hmm. Maar in feite, wat je daarvoor terugkrijgt... is een extra waardering. En dat is waarom de koers per saldo omhoog ging.
Is wel grappig. Jij zegt de hele tijd overname. Grote overname. Terwijl ik net in het begin zei, eigenlijk de perstaal van DSM zelf, een fusie. Die hebben het over een fusie, terwijl ze 2/3 van de aandelen krijgen. Het is toch gewoon een overname van...
Het is gewoon een overname, maar die overname wilden ze zo graag dat ze dus wel een Zwitsers bedrijf worden. En dat is wel, denk ik...
Dat is opmerkelijk.
Opmerkelijk en cruciaal. En denk ik ook een heel groot verlies voor Nederland. We verliezen echt een van de grootste beursgenoteerde bedrijven. 27 miljard beurswaarde, wat weer eventjes weggaat. En in dat geval, in vergelijking met Unilever en Shell... dat was altijd Anglo-Saxisch Nederlands. Mm-hmm. En dit is gewoon een puur Nederlands bedrijf. Sterker nog, het is opgericht door Nederland, door de Nederlandse overheid.
Ja.
En er gaat dus nu... om als een soort zoenoffer verplaatsen ze eventjes het hoofdkantoor van Nederland naar Zwitserland. En ik vind dat wel eigenlijk heel erg triest dat je als bedrijf zo makkelijk je Nederlandschap opgeeft om maar een deal te kunnen doen. Triest voor de Nederlandse maatschappij en ook slecht voor de Nederlandse economie. Ik weet, ik heb toen mevrouw Geraldine Hachette, de co-CEO, gesproken bij de opening van het innovatiecentrum in Delft, op het oude Gisbrocades-terrein. En die zei toen letterlijk tegen mij, en dat is 4-5 jaar geleden, wij hadden hier niet gestaan als wij geen Nederlands bedrijf waren geweest. En nu zegt ze precies het tegenovergestelde. Ja, het maakt voor onze investeringen niet uit of hoe we gepositioneerd zijn. Het maakt dus wel uit, en dat heeft ze zelf gezegd. En dat is wel heel erg slecht. Een volgende innovatiecentrum zal eerder in Zwitserland komen dan in Nederland. En dat geeft gelijk aan hoe slecht het is voor de Nederlandse economie.
Het raakt je echt.
Nou ja, vind ik het heel erg tegenstrijdig. 100% tegenstrijdig. Het spiegelbeeld van de opmerkingen die ik nu zie en die ik dan zie. En het is ook als waarschuwing voor Nederland heel erg belangrijk... dat we zo makkelijk Nederlandse bedrijven kwijtraken. Het maakt blijkbaar niks uit dat je een Nederlands bedrijf bent. Je levert het zo in bij een goede deal.
Ja, en eerst had het met het vestigingsklimaat te maken. Daar is hier geen sprake van. Dit is gewoon, ze willen samengaan met een, in dit geval, Zwitsers bedrijf. En ze verpakken het als, we leveren de CEO's, de co-CEO's... we leveren de voorzitter van de Raad van Commissarissen... we hebben hier nog een hoofdkantoor, we houden hier de beursnotering... Alleen één ding, ze verliezen de Nederlandse identiteit.
Ja, die beursnotering is natuurlijk niks waard. Laat wel wezen, de hele AEX vergeven van een Nederlandse beursnotering van niet-Nederlandse bedrijven. Precies. Dus dat stelt niks voor. En voor de rest, die poppetjes, ja, die zijn straks ook weg.
Ja. Maar wat blijft is dat
het... Wat blijft is het hoofdkantoor in Zwitserland.
En zeg jij nog even, dat vind ik wel interessant, dan moeten we eigenlijk onze zorgen maken dat meer Nederlandse bedrijven niet meer Nederlands zijn.
Ja, inderdaad. Stel je voor dat er een ASML wordt overgenomen, of een Adyen, of whatever. Ik denk dat we... Het is in verkiezingsretoriek niet erg populair om je voor dit soort grote bedrijven uit te zetten. Maar als we ze stuk voor stuk kwijtraken, ja, dan, het is vaak gezegd, dan vallen we terug tot het Belgische niveau. En dat is een vrij triest niveau. En dat heeft subsequente consequenties voor de Nederlandse economie. Zoals dat innovatiecentrum een prachtig voorbeeld van is.
Ja, want innovatie wil je echt gewoon in je eigen land houden.
Ja, het grote voordeel, en dat is heel moeilijk om direct aan te tonen. Hè. Je zegt altijd maar, als zo'n hoofdkantoor hier is, wat betekent dat nou? Een paar mensen op de Zuidas, wat juristen en zo. Dat maakt allemaal niks uit. Het maakt wel uit, gewoon omdat het nou eenmaal zo is, dat een bedrijf wat in Nederland is, veel meer en veel sneller in Nederland zal investeren dan ergens anders.
Wel mooi, ja, ik weet niet of dat het goede woord is. Mooi om te zien dat het je zo raakt. Dat je voor die Nederlandse bedrijven.
Nou ja, laat het vooral een waarschuwing zijn voor Nederland. En nogmaals, ja, ik vind het heel triest dat het Nederlandschap blijkbaar niks waard is en dat je dat zo kan inleveren.
Dan iets heel anders. Een activistische aandeelhouder aan boord zorgt vaak voor onrust. Ze roeren zich in de bestuurskamers. En als bestuurder weet je één ding zeker. Er is werk aan de winkel. Wat de komst van een activist betekent voor jouw beleggingen, hoor je de komende minuten. Maar ja, Wesley, laten we beginnen met een opvallende benoeming. Hè? Want er kwam een Amerikaanse miljardair,
Nelson Peltz. En die treedt toe tot de board van Unilever. Corné, een activist die een zetel krijgt in het bestuur. Hoe bijzonder is dat bij een Europees bedrijf?
Nou, dat zie je niet vaak. Je ziet wel dat er inderdaad genoeg activisten op de deur kloppen. Maar dat ze daadwerkelijk een zetel krijgen, dat gebeurt niet vaak. In dit geval, in Amerika zie je dat wat vaker, in Europa niet zo vaak.
Nee.
Dus in dat opmerking, het is trouwens de vraag of Engeland nog tot Europa behoort, maar dat even terzijde.
Dat terzijde, inderdaad. Het is dicht bij huis in ieder geval.
Het is dicht bij huis. Maar goed, het is wel opmerkelijk dat hij dat goed... Het geeft ook gelijk het perspectief weer van, ja, hij heeft bepaalde ideeën. En het geeft ook weer dat Unilever bereid is om zijn ideeën over te nemen, anders zou hij hem niet in de boord opnemen.
Ja, want wat is dan het overnemen van ideeën, maar waarom geven ze hem, daar hoeven ze hem niet per se een zetel voor te geven in het bestuur? Waarom doen ze dat dan toch?
Omdat Unilever waarschijnlijk ook zelf beseft dat het anders waarschijnlijk wat moeilijker is. En laten we wel wezen, Unilever is gewoon echt de slechtste performer binnen de voedingsmiddelenbranche. Als je in Europa kijkt, is echt het achtergebleven kindje qua winstgevendheid, maar ook qua koersontwikkeling. En dus wat dat betreft is het ook wel wat nodig. En dat wordt ook door beleggers zo gezien. Ik heb eventjes naar de PI-premies gekeken. Dus hoeveel voedingsbedrijven zijn altijd wat duurder dan de rest van de markt. Ja. Bij Nestlé heb je 85% premie, bij Heineken 50%, bij Danone 32% en bij Unilever 7%.
Zo. Ja, dus dat blijft achter. Waar zit hem dat vooral in bij Unilever?
Nou ja, dat is de waardering van beleggers.
Ja.
Dat komt omdat gewoon in het verleden de winstgevendheid gewoon veel te weinig gegroeid is. En dat komt omdat ze in hun specifieke producten zitten waar je heel weinig pricing power hebt, waar je eigenlijk altijd het achtergebleven kindje bent. Kijk, bij een Danone is veel makkelijker in staat om zijn prijs te zetten. En Nestlé, prachtig voorbeeld natuurlijk. De koffie is...
Ja.
Maar ook zelfs bij het water zijn ze veel... Terwijl water al een heel simpel product is. Ja. Zijn ze in staat om die prijsverhogingen door te voeren. En Unilever heeft die producten niet. Thee is waarschijnlijk... Nou, die gaat er dan... Die gaat eruit.
Ja, maar dat
je zou zeggen, als je in staat bent om veel meer je pricing power te zetten, dat supermarkten simpelweg niet om jouw merk heen kunnen. En dat kunnen ze bij Unilever wel, want daar zit het verschil in. Maar dat ligt vooral aan de producten zelf en een gedeelte aan het management.
Ja, je noemde net al één ding, die T-divisie die ze van de hand doen. Ze hebben ook een reorganisatie aangekondigd, Unilever. 1500 managers moeten eruit. Wat denk je dat Peltz verder voor plannen heeft? Want reorganisatie en bedrijfsonderdelen afstoten, dat hebben ze al gedaan.
Ja, maar ja, nog meer. Wat ze ook hebben gedaan destijds, toen ze bijna werden overgenomen natuurlijk...
Door Kraft Heinz.
Door Kraft Heinz, inderdaad. Ja. Om de balans te optimaliseren zijn ze veel meer schulden aangegaan. En dat hebben ze, die slag hebben ze ook al gemaakt. Maar ik denk dat het op alle gebieden nog een tandje scherper kan. En dat is wat Peltzen misschien wil.
Ja, voor degene die de Amerikaanse miljardair Nelson Peltz niet kent, dat is met recht echt een hele bekende activistische aandeelhouder. Die zat in bedrijven als Heinz, als Kraft Foods, Wendy's, DuPont en Procter & Gamble. En vooral bij dat laatste bedrijf heeft hij het echt heel erg goed gedaan. In 4 jaar tijd is de omzet daar, nadat hij zich daar begon te roeren, met 17% gestegen. De netto-winst met 40%. En dan de koers van het aandeel, helemaal belangrijk voor beleggers, 70% erbij.
Wat hij bij Procter & Gamble heeft gedaan, heeft daadwerkelijk tot een betere performance geleid. Dus beleggers zijn daar daadwerkelijk beter mee. Maar voor de rest heb ik niet precies gekeken in wat zijn track record is en of hij daadwerkelijk beter heeft gedaan. In de brede zin des woord zijn activistische aandeelhouders over het algemeen wel goed voor hun eigen portemonnee en voor de bedrijven waar ze zoveel lawaai over maken. Maar vooral vanaf het punt, kijk, ze stappen eerst in en dan maken ze geen lawaai. En dat is de mooiste periode van de stilte totdat ze lawaai gaan maken. Dan kan je nog goedkoop kopen. En als ze lawaai gaan maken, en dan zit het gelijk in de koers. Dat heb je ook bij Unilever gezien. Op dat moment dat werd aangekondigd, dan zag je die koerssprong. Ja, dan ben je als externe aandeelhouder al te laat. En heeft de activistische aandeelhouder al zijn grootste winst gemaakt.
Ja, dus ik wilde vragen wat betekent voor de koers van het aandeel. Maar eigenlijk als je het persbericht of de tweet ziet van zo'n Pels of een andere activist die stapt in, dan moet je eigenlijk kopen.
Dan ben je te laat en dan staat die koersstijging er al. Dus verdien je als externe aandeelhouder niet aan de actie die de activistische aandeelhouder doet.
Maar kan je zeggen dat de komst van zo'n activistische aandeelhouder vaak goed is voor de andere aandeelhouders?
Als je er al in zit, is het wel goed. Want dat betekent dat er op wat voor punten ook wat wordt aangescherpt. Wat over het algemeen in ieder geval goed is voor de korte termijn ontwikkeling van het bedrijf. Hè, dat je wat meer schulden aangaat en het eigen vermogen wat harder laat werken. Dat is in principe goed, met name op korte termijn. Dat de kosten blijkbaar wat bespaard kan worden. Dat het bedrijf wat efficiënter kan worden. Dat je de inkoopkosten wat naar beneden kan doen. Eigenlijk een beetje zoals hedgefondsen ook werken. Echt dat je dus een bedrijf neemt en gewoon oprekt aan alle kanten. En dat probeert een activistische aandeelhouder op alle gebieden of op één gebied ook te bereiken.
Maar hoe zit dat dan voor aandeelhouders met een veel langere horizon? Want heeft activisme dan ook meer waarde?
Nee, want over het algemeen, zo'n balans kan je maar één keer oprekken en dan is het effect voorbij. En dan staat die winst op wel structurele hogere niveaus. Maar als er dan een beetje tegenwind komt en je hebt dat kapitaal nodig, ja, dan is het er niet meer, want die ruimte heb je al gebruikt. Kostenbesparingen kan je ook maar één keer doen. Omzetverhogingen kan je ook niet tot in de eeuwigheid duren. Dus je kan je prijzen wel verhogen, maar dat kan niet tot in de eeuwigheid. Dus
nee, goed, dat is waar. Maar je kunt ook stellen, zo'n activistische aandeelhouder die maakt een bedrijf toekomstbestendiger. Dus in die zin heeft het wel degelijk een positieve impact voor die langere termijn. Of denk je daar anders over?
Niet altijd. En je ziet ook dat die activistische aandeelhouder meestal na verloop van tijd er ook weer uitgaan. Als al het mooie laaghangende fruit al geplukt is. En kijk, het is wel goed. Als zo'n balans efficiënter gebruikt kan worden, is het goed dat het gebeurt. En als een activistische aandeelhouder daarvoor nodig is, dan is dat dus blijkbaar nodig. Ja. En dat had zonder die activistische aandeelhouder waarschijnlijk niet gebeurd. Dus wat dat betreft is het wel goed. Hebben ze een bepaalde functie die vooral te gunsten komt van hun eigen portemonnee en dus de aandeelhouders die ervoor al zitten. Maar het is zo, als dat laaghangende fruit eenmaal geplukt is, ja, dan is die boom die er overblijft wel wat efficiënter. Maar de opwaartse potentie is er ook niet zoveel meer.
Nee, inderdaad. Critici die zeggen, die activistische aandeelhouders die richten zich veel te veel op de korte termijn winst. Ben je daarmee eens?
In principe ben ik daarmee eens, inderdaad. Maar nogmaals, zoiets als met die extra schulden, ja, soms is dat beter, maar dat kan ook nadelig zijn. Op het moment dat die schulden toegenomen zijn en het zit allemaal wat tegen, dan heb je wel een probleem. Want ja, die mogelijkheid tot kapitaalsuitbreiding heb je dan al gehad en staat niet meer tot de mogelijkheden.
Ja, je zei het net al, die activisten die zijn vooral goed voor hun eigen portemonnee. Maar aan het begin van de uitzending ging het ook over activistische aandeelhouders die zich bijvoorbeeld inzetten voor het klimaat. Denk aan Follow This. Zijn zij eerder regel dan uitzondering? Of hebben die activisten wel degelijk een maatschappelijke meerwaarde?
Nee, Met een paar uitzonderingen, zoals die Engine One. Of bij Follow This bij Shell. Mm. Ja. Maar dat zijn echt de uitzonderingen. Over het algemeen is het gewoon zorgen dat het bedrijf efficiënter draait, op wat manier dan ook. En zorgen dat dat korte termijn naar laaghangende fruit geplukt wordt. Maar voor de maatschappij of voor duurzaamheid over het algemeen niet.
Nee, we zagen bijvoorbeeld bij Danone, maar ook bij Unilever, daar zaten CEO's die waren juist heel erg op de duurzame tour. En daarvan zeiden die activisten aandeelhouders, nou, ga nu ook maar eens geld verdienen. Dus puntje bij paaltje, werkt het eerder de andere kant op, kunnen we stellen?
Kijk, de goede duurzaamheid met punten die dan altijd maakt, kan je ook over het algemeen geld mee verdienen. Als je efficiënter met je inkoop omgaat en je kosten kan verlagen, is het goed voor de maatschappij en de wereld. En ben je ook minder kosten kwijt. Dus in principe hoeft dat niet tegenstrijdig te zijn. Maar zoals meneer Polman bij Unilever, nou moet ik ze ook zeggen, Polman was vooral aan het schreeuwen over duurzaamheid, terwijl in praktijk, laat ik zo zeggen, bij ons bij Actium kwamen ze niet op de lijst, omdat Polman alleen maar wat zat te roepen. Ja. Want aan de palmoliekant waren er nog zoveel foute dingen dat er nog een heleboel verbeteringen destijds konden plaatsvinden. Dus wat dat betreft keken wij wel even door zijn woorden heen. Maar op je antwoord terug te komen, het gaat meer dan alleen maar woorden, het gaat om wat je doet. En bij Polman, ja, werd de aandacht afgeleid van de dramatisch is het ook weer overdreven, maar van de zwakke gang van zaken van de onderliggende business.
Ja, en daardoor werden ze toen in één keer overnameprooien.
Ja.
Dat Warren Buffett zelfs moest zeggen van, nou, we gaan het toch niet doen. Hè? Als het een vijandige overname moet worden, dan laten we Unilever. Maar nu zijn ze dus wel aan boord. Wat denk jij, want ze moeten die pels natuurlijk helemaal in de watten leggen, ze moeten een beetje te vriend houden, maar wat gaat hij daar teweeg brengen? Gaan we bijvoorbeeld zien dat het nog weer een onderdeel verkocht wordt, of gaat dat niet gebeuren?
Wat jullie ook al hebben gezegd is, er is al veel gebeurd. Hè? En tijdens KKR zijn de schulden omhoog gegaan. Maar ik denk dat overal nog een tandje meer gaat doen. Dus nog een beetje meer financial leverage. Nog een beetje meer op de kosten letten. Nog een beetje minder bureaucratie door al die managers eruit te halen. En nog een beetje meer kijken op welke segmenten je wel pricing power hebt en welke segmenten niet. En waar je het niet hebt, het toch maar uitdoen.
Zijn er nog meer van die AEX-bedrijven? Kijk, Unilever hebben we het vaak over gehad in de AEX-factor. Was veel kritiek op vanuit analisten. Hè? Ze leverden te weinig, laten we het zo zeggen. Zijn er meer van dit soort bedrijven waar zo'n activistische partij aan boord zou kunnen stappen, die ook nog wat slagen te maken hebben?
Poeh, ik probeer even snel het lijstje door te gaan. Maar bij Axo hebben we er al eentje gehad. Ja. Die waren bijna overgenomen.
Precies.
Bij Philips zijn de problemen dusdanig ellendig dat iedereen daar vandaan blijft. Shell heeft er al een paar op zijn nek zitten. Agen en ASML, ASMI, BC, die lopen allemaal zo goed dat daar een activistische aandeelhouder weinig kan doen.
KPN?
Maken ze geen schijn van kans. Dus,
beschermingswallen.
Ja, dus daar zal ook niemand aan boord komen. Bovendien zijn die zelf ook al, denk ik, vrij goed bezig.
Zijn de Nederlandse bedrijven eigenlijk wel interessant voor activistische ondernemingen? Unilever is dat nu natuurlijk niet meer, maar als we kijken naar de AEX-bedrijven.
Dat is een hele goede vraag, omdat we hadden vroeger de Dutch Discount. Ja. Want wij hadden allemaal van die inefficiënte bedrijven. Nou ja, die is er op een gegeven moment volledig uitgegaan. Ja. Omdat wij een vrij open maatschappij hadden en onze bedrijven overgenomen kan worden. Dus wij stonden eigenlijk al vol in de wind van die activistische aandeelhouders. Dus bij ons zijn al die bedrijven, die zijn zich voortdurend bewust dat er op een kwade dag iemand op de deur staat te bonzen. En in Frankrijk heb je dat helemaal niet. Dus, maar, ja. En daarom is bij ons die hele golf eigenlijk al een beetje geweest. En zijn bedrijven zich veel meer bewust dat je een bedrijf heel erg efficiënt moet voeren. Want anders komt er een kwade dag dat het eens een keertje overgenomen wordt.
Ja, dus we zijn ze meer de baas in dit geval. Of we zijn er meer op voorbereid.
Ja, inderdaad. Wij zijn al gewend aan die harde, kille buitenwind waar die activistische aandeelhouders en hedgefondsen soms zomaar eens even langs kunnen komen.
Ja, ja, toch zie je wel, want je noemde net al wat andere voorbeelden, maar kijk bijvoorbeeld naar een Just Eat Takeaway. Daar zit ook een activistische aandeelhouder. Iemand die wil dat dat bedrijf Grubhub verkoopt. We hebben bij Aal Delhers een activistische aandeelhouder die stuurt op de beursgang van bol.com. Dus die golf waar je het net over had die voorbij was, die lijkt er toch nog niet helemaal aan ons voorbij gestroomd.
Ja, om op die specifieke zaken in te gaan, Ahold en Bol.com was denk ik al een initiatief van Ahold zelf.
Daar heeft die activistische aandeelhouder dus niet heel veel
inderdaad. En bij Just Eat Takeaway is het een aandeelhouder die eigenlijk al vanaf het begin eruit zit en gewoon erg teleurgesteld is in de koersontwikkeling van zijn belegging. En dus wat activistisch wordt en wat hard op tafel gaat slaan. Daar heb je een bestaande aandeelhouder die wat activistisch is geworden. En laten we wel wezen, iedere aandeelhouder zou wat activistischer mogen zijn. Je zou best wel eens mogen naar een jaarvergadering mogen gaan en klagen over het salaris. Ja, bijvoorbeeld bij Philips.
Dat hebben ze bij Philips geprobeerd. 79%.
Er is niet veel mee gedaan.
Maar er is nog niks mee gedaan. Hè? En ik moet zeggen, hoe slechter de gang van zaken is, hoe meer je weet dat hij die bonus überhaupt niet verdiend had. Nee. Maar de ex-DSM-CEO gaat daar waarschijnlijk nog een zegje over doen. Dus
dat werd ook wel de vraag op. Je stelde het net eigenlijk al, maar ik heb er toch geen antwoord op. Want wij hebben hier ook allerlei beschermingsconstructies. Daar verwees je net al naar. Dus hoe lastig is het voor een activistische belegger om in Nederland het management voor het blok te zetten?
Ik denk dat die constructies valt op zich wel mee. Daar hebben we. Dus, ik denk dat het in landen als Frankrijk veel en veel lastiger is. En we hebben bepaalde maatstaven wat je wel en niet kan doen als aandeelhouder. Je hebt die bedenkperiode en dat soort zaken. Maar daarvan afgezien, als je gewoon geduld hebt, en dat hebben vaak die activistische aandeelhouders niet zoveel.
Nee.
Dan kom je best een heel eind. Maar het is vooral het lawaai wat ze maken, de media meekrijgen. En zo'n CEO die staat opeens van, je bent slecht bezig. En dat wil die ook niet. En dat soort subjectieve factoren spelen denk ik ook een hele grote rol. Je wil niet op het voorkant van het FD staan van de activistische aandeelhouder zegt dat je het slecht doet. Want het kan sowieso veel beter. Het zou geen rol hoeven spelen, maar dat speelt het wel.
Nou, Corné, nou weet ik dat wij hele activistische luisteraars ook hebben. Als het gaat om kleinere particuliere beleggers. Kunnen die ook zich echt activistisch opstellen, de macht grijpen, veranderingen afdwingen, of zijn ze daarvoor te klein?
Ja, dus die zijn daarvoor te klein. Wat je wel kan doen is hele vervelende vragen stellen op de jaarvergadering. Heb ik in het verleden ook altijd heel veel gedaan. Dan word je over 9 van de 10 keer gewoon met een kleitje in het ruut gestuurd. Maar dat is aan jou om je te laten sturen. Dus je kan blijven vervelend zijn. En op een gegeven moment ook dat, hoe klein je belang ook is, kan een rol spelen. Dat is een rol die de VEB nu wel goed doet. En die stelt ook vervelende vragen. Maar ik denk als je dat heel gericht doet en ook een beetje lawaai maakt en zoekt en de media opzoekt, kan dat wel een rol spelen. Maar ja, het is uiteindelijk ook een kwestie van wat de zak geld is die je achter je hebt staan.
Ja, ik vroeg me gelijk af, wie is hier in Nederland de activistische belegger, de bekende, de Nelson Peltz of de Carl Icahn, of hebben we die eigenlijk?
Nee, je ziet wel bij wat kleinere bedrijven dat grotere beleggers een duidelijk zeggenschap hebben, maar dat doen ze over het algemeen achter de schermen en niet voor de schermen.
Nee. Dus om af te sluiten, een activistische aandeelhouder hoef je misschien niet gelijk te zijn, maar je kan ook als particuliere belegger, zeg jij, wat mondiger worden. Begint al bij zo'n aandeelhoudersvergadering.
Ja. Ik moet zeggen, ik heb jarenlang ben ik bijvoorbeeld naar de Wolters Kluwer jaarvergadering geweest om te klagen over het salaris van de CEO Nancy McKinstry. Dat salaris is alleen maar omhoog gegaan.
Best betaalde CEO.
Wat een groot, toch wel een mooi voorbeeld is van dat je toch wel lang kan klagen zonder dat er daadwerkelijk wat gebeurd is. Misschien had ik nog meer mijn best moeten doen.
Want zij verdient zoveel miljoenen en jij hebt gewoon dat salaris nooit naar beneden.
Op een gegeven moment, ik had uitgerekend, en dat was al een paar jaar geleden, dat ze op de 140 miljoen zat sinds ze aantreden heeft verdiend. Dat is dus sindsdien wat verder opgelopen, maar ik ben maar gestopt met tellen.
Maar is dan de weinig bevredigende conclusie van deze uitzending, als kleine particuliere belegger kun je niet heel veel veranderen, maar je hebt er ook dus niet zoveel aan als er wel een grote activist instapt, want dan ben je eigenlijk, zodra je dat in de krant leest, al te laat.
Nee, je kan hopen dat er eentje komt en de boel opschudt bij een bedrijf wat niet zo goed draait. Maar ja, dan moet je je eigenlijk afvragen, waarom beleg je in een bedrijf wat niet zo goed draait?
Ja, zodra we weten dat hij ingestapt is, dan zit die koers al misschien wel op het hoogtepunt.
Ja, maar dat weet je nooit. En in de tussentijd zit jij de hele tijd te beleggen in een slecht bedrijf. Dus dat zou ik niet aanraden.
En met deze tegeltjeswijsheid had zo uit een van jouw boeken kunnen komen, hè? Nog steeds te bestellen. Corné van Zijl van Actium, mooi dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. En er zijn nog heel veel leuke afleveringen te vinden, Wesley.
Zeker, ja, we hebben er heel veel gemaakt intussen. Vorige week ging het bijvoorbeeld over de tech crash en waarom je niet je Chinese aandelen moet verkopen. Nog steeds actueel. Luister die terug nadat je deze hebt beluisterd. En vergeet je niet te abonneren.
Tot volgende week.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.